Robert, kun jij nog één keer het woord vertellen wat je net hebt gezegd? Door de microfoon die naast je ligt. Ik denk dat het belangrijk is.
Ja, ik kreeg op mijn hart, wij zingen dat hij de Allerhoogste is, de Allergrootste is. En ik kreeg zo op mijn hart dat de Heer tegen ons zegt, geloof dat dan ook. Hou op met de dingen zelf te doen. Hou op met de dingen vasthouden. Want op het moment dat je het vasthoudt, geloof je dat dan wel, dat hij de Allerhoogste is. Geloof je dan wel dat hij alles kan? Geloof je dan wel dat hij echt onze redder en verlosser is? Ik kan getuigen, laat het los en hij zal voor je zorgen. We zullen af en toe geduld moeten hebben, want het is geen ladenbakje waar je iets uittrekt en hij geeft gelijk antwoord. Maar hij geeft antwoord en hij zorgt voor ons. Dat had ik op maart dat hij tegen ons wilde zeggen.
Dankjewel. Soms moet je iets wat zo in het midden van de dienst gebeurt even benadrukken. We hebben een God die voor ons strijdt. En dat komt ook in mijn preek vandaag voor. En de hunkering waar Bert het over had, die is er soms niet. En ik heb een voorbeeld ook waar je bij dat volk van God eigenlijk ziet dat die hunkering er niet is. En soms kan het heel lang duren totdat je daarachter komt dat je dat mist. En ik wil het vandaag hebben over, en je kan het eerste plaatje wel even laten zien, Bart. Ik heb een PowerPoint ergens staan. Over Jefta. Nou, Jefta, daar hoor je niet echt heel vaak wat over. Jefta was een richter. En richters werden gestuurd om het volk te sturen namens God. En ze waren regelmatig nodig. Ik wil met jullie lezen uit Richteren 10. En ik begin bij vers 6. Bart, als jij je hand aan de knop houdt, elke keer als ik begin te lezen, jij kan van tevoren zien wat er komt, dan druk je op die knop. Richteren 10, vers 6. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Weer begonnen ze de Baals en de Astartes te vereren. En de goden van Aram, Sidon, Moab en de goden van de Ammonieten en de Filistijnen. Ze keerden de Heer de rug toe en dienden hem niet meer. En de Heer ontstak in woede en leverde hen uit aan de Filistijnen en de Ammonieten. Nog datzelfde jaar begonnen de Filistijnen en de Ammonieten Israël te knechten en te knevelen. 18 jaar lang. Denk even terug waar je 18 jaar geleden was, als je toen er al was. 18 jaar lang onderdrukten ze de Israëlieten die aan de overkant van de Jordaan woonden, in Gilead. In het gebied dat ooit aan de Amorieten had toebehoord. Uiteindelijk staken de Ammonieten zelfs de Jordaan over om de strijd aan te binden met Juda, het Benjamin en Efraïm. Lees door. De Israëlieten kregen het zo zwaar te verduren dat ze de Heer te hulp riepen en zeiden: we hebben tegen u onze God gezondigd door u de rug toe te keren en de Baals te dienen. En de Heer antwoordde: ik heb jullie vaak genoeg gered. Dan lees ik verder in vers 13. Maar telkens keren jullie weer mij de rug toe om andere goden te dienen. Daarom bevrijd ik jullie niet meer. Wow. Roep die goden maar te hulp aan wie je de voorkeur hebben gegeven. Laten zij jullie nu maar uitkomst brengen. Dan heb je het echt voor elkaar, hè? De Heer zegt: ik doe het niet meer. Ik ben het zat. De maat is vol. Elke keer bekeren en weer terugvallen in je afgoderij. Bekeren. En het, ja, was het echt? Was het? Ze vielen elke keer weer terug. En dan staat er: de Heer leverde hen uit. En de christelijke reactie zou natuurlijk zijn: ze vallen ons land aan, we moeten stand houden. We moeten ons verdedigen. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar de Heer levende hen uit. Niet zo van ik stuur de Filistijnen en de Ammonieten op ze af. Hij stond het toe. God stond toe dat die volken Israël onderdrukte. Net als bij Job, dat hij het toestond. Het was geen oordeel, maar het was ook meer een middel om ze proberen terug te halen. Maar het duurde een beetje lang. 18 jaar. De druk werd steeds hoger. En na 18 jaar kwamen ze tot de inzicht wat het probleem was. En ze gaan naar de Heer. En de Heer zegt, ja, ik ben er klaar mee. Vraag jullie goden die je dan maar 18 jaar gediend hebt, om die maar te helpen. Dat zijn natuurlijk ook weer de goden van de onderdrukkers. Dat zijn dezelfde goden die hun vijanden aanbaden. Dus ja, als iedereen zegt God met ons, ja, wie wint er dan? Dat was zo'n geval. Vraag je goden van je onderdrukkers maar om je te helpen. En hieruit blijkt dat alleen een belijdenis niet voldoende is. Je kan wel zeggen, we hebben tegen u onze God gezondigd door u de rug toe te keren en de Baals te dienen. Of wat je dan ook maar een keer gedaan hebt. Dat is niet genoeg. En de Heer leverde hen uit. Ik lees verder, vers 15. Toen zeiden de Israëlieten tot de Heer, we hebben gezondigd. Doe met ons wat u goed dunkt. Alleen bevrijd ons nog deze ene keer. En ze deden de vreemde goden weg en dienden de Heer. Toen kon de Heer niet langer aanzien hoe moeilijk Israël het had. En als je nou een herziende staatsvertaling hebt, dan staat het er nog mooier. Toen kon zijn ziel de moeite van Israël niet langer verdragen. Raak mij. Hoe diep hebben die daden God geraakt? In zijn ziel staat er. Maar zo diep zit ook zijn liefde. De liefde van God zit heel diep. En zelfs de Heer zegt op dit moment, ik zie het even niet meer met jullie zitten, maar toch, als je aanhoudt. Ook heel belangrijk, niet alleen beleid wat je fout doet, maar ook je daden verandert. Doe die vreemde goden weg en ga de Heer dienen. Dan reikt de Heer heel diep in zijn hart. Dus als je jezelf in de problemen brengt door verkeerde dingen te doen, en je geeft aan God aan dat je verkeerde dingen gedaan hebt, dat noemen ze belijden, en je brengt het onder het bloed van Christus, en je zegt sorry, dan is dat de helft. Je moet ook je daden veranderen, je moet je bekeren, en dan zal je genade ontvangen. En de genade die God geeft, is een garantie. Door het bloed van Christus. Hij heeft het beloofd en hij is trouw, hij doet wat hij zegt. En dat vraagt hij ook van ons. Toen kon zijn ziel de moeite van Israël niet langer verdragen. Dat betekent, als ik dat lees, dat God in actie gaat komen. Wat gaat hij dan doen? Hij gaat niet meer toestaan dat die volken je overheersen. Er komt een oplossing. Moest nog wel even gebeuren, want ondertussen, als ik verder lees in vers 17, is het niet gelijk klaar. Ik moet even mijn neus snuiten, Nathan. Dankjewel. Het is niet gelijk klaar, vers 17. De Ammonieten, die zijn gewend dat het hartstikke lekker gaat, brachten een leger op de been, sloegen hun kamp op in Gilead, en de Israëlieten verzamelden zich en sloegen hun kamp op in Mispa. De leiders van Gilead zeiden tegen elkaar, degene die dus als eerste de strijd durft aan te binden met de Ammonieten, komt aan het hoofd te staan van heel Gilead. Dus dat leger trok op, en vervolgens Israël verzamelde een leger, Maar ze hadden wel zoiets van ja. Zij wisten natuurlijk niet hoe de Heer dat zou gaan doen. Of de Heer dat wel zou gaan doen. En dan sta je daar. Wie wil er helpen? Wat gaan we doen? Wie durft daar nou voor op te gaan? Ze waren radeloos. Ze hadden geen aanvoerder. Volgende slide. Dan heb je zo'n geval, zo'n man. Niks ten nadele van motorrijders. Maar ik, een outlaw had ik een beetje nodig. Iemand is zo'n buitenstaander waarvan iedereen zegt van nou, die je tuin in loopt, dan weet je niet wat hij bedoelt. Die tegenkomt, ga even opzij. Zo iemand. Richteren 11 vers 1. Jefta. Nu was er in die tijd een zekere Jefta. Een krijgshaftig man, afkomstig uit Gilead. Hij was door zijn vader Gilead verwekt bij een hoer. Maar Gilead had ook zonen bij zijn eigen vrouw. En toen die zonen volwassen waren, hadden ze Jefta weggejaagd met de woorden, jij krijgt geen erfdeel uit het bezit van onze vader. Want je bent de zoon van een andere vrouw. Jefta had voor zijn broers de wijk moeten nemen en zich gevestigd in Top. Daar sloot zich een stel avonturiers bij hem aan, die er met hem op uittrokken. Dan kun je ongeveer voorstellen hoe dat gaat. Avonturiers, als die je bij je aansluiten. Enige tijd nadat de Ammonieten hun kamp hadden opgeslagen in Gilead, bonden ze de strijd aan met Israël. En toen de oorlog eenmaal was uitgebroken, gingen de oudsten van Gilead naar Top om Jefta terug te halen. Jefta was echt zo'n slagvaardig, een dappere, misschien wel als synoniem oorlogzuchtige man. Het tegenovergestelde van een watje. Hij was niet echt dat je zegt, nou vredelievend, hij was meer bij de hand. En ze hadden hem onrecht aangedaan. Want zijn vader had hem wel opgenomen, maar zijn broers hadden hem weggejaagd. Wij willen onze erfenis niet met jou delen. Het is van ons. En hij was een wandeling. En hij leefde ergens aan de andere kant van de rivier. En ze trokken erop uit. Nou, dan sta je goed bekend waarschijnlijk. Dat is de man waar ze naartoe gaan om terug te halen. Ze zijn zo radeloos dat ze deze man gaan vragen. Ik lees verder bij vers 6. Kom terug, zeiden ze tegen hem. Wees onze aanvoerder in de strijd tegen de Ammonieten. Maar Jefta zei, uit minachting hebt u mij uit het huis van mijn vader verdreven. En nu u in het nauw zit, komt u bij mij. U hebt gelijk, zeiden de oudste van Gilead. Maar nu willen we ons met u verzoenen. Ik vermoed ook dat zijn broers daarbij waren. Als u met ons meegaat en de strijd aanbidt met de Ammonieten, komt u aan het hoofd te staan van heel Gilead. Kortom, als jij zo gek bent om voor ons leger te gaan staan en voorop te lopen, nou, dan maken we je de baas. Dan kom je aan het hoofd te staan. Ik vermoed ook dat ze dacht van nou, dat overleeft hij toch niet, maar ja, we hebben iemand nodig. En wat is de kans dat we winnen met al die nederlagen die we al geleden hebben? Maar Jefta was niet van gisteren gelukkig. Jefta antwoordde, als u me terughaalt om de strijd aan te binden met de Ammonieten, en dan voegt hij iets toe, en als de Heer ze in mijn macht geeft, mag ik dus uw leider zijn? Daar kunt u op rekenen, zwoegen ze. Het zal gebeuren zoals u zegt. De Heer is onze getuige. Jefta voegt daar toe, als de Heer het doet en wij overwinnen, mag ik daaraan nog steeds je leider zijn? Heb je mij alleen maar nodig in tijden van problemen? Of ook als het goed gaat? Want eigenlijk moest je me niet. Wenden wij ons alleen maar tot God als we een probleem hebben? Of dienen we hem ook als alles goed gaat? Israël zei, ja, zo zal het zijn. En dan staat er, de Heer luistert mee. De Heer is onze getuige, er staat, de Heer luistert mee. Vers 11. Jefta ging met de oudste mee naar Gilead, waar hij door het volk tot aanvoerder en leider werd aangesteld. En in Mispa herhaalde hij ten overstaande van de Heer nog eens wat hij gezegd had. Het hele volk wist hoe het ervoor stond. Die avonturier waar niemand iets van wilde, werd aangesteld als leider. En Jefta die herhaalde zijn belofte voor het aangezicht van God. Niet alleen maar voor het volk, maar hij haalde de Heer erbij. Voor het aangezicht van God. Deze man was kennelijk anders dan dat iedereen dacht. En Mispa is een goede plaats om een deal te sluiten. Laban en Jacob hadden daar ook een verdrag gesloten. Dat is de eerste keer dat die plaats in de Bijbel voorkomt. Ergens in Genesis 31. En dan staat er iets, en je kunt je zo goed voorstellen dat Jefta gewoon zijn geschiedenis kende. Hij wist wat de Heer allemaal al gedaan had. De God van Abraham en de God van Nagor staat in Genesis 31, die ook de God van hun vader was, zal beoordelen wie van ons beiden in zijn recht staat. God is rechter. God is degene die het oordeel velt. God is degene die bepaalt wat er gebeurt. Dat gebeurt op die plaats in Mispa. Je zal zo meteen zien dat het terugkomt. Dat deze Jefta er misschien wel aan de buitenkant zo uitziet zoals ik dat in het plaatje heb. Of je kunt je wel iets anders voorstellen. Een ruwe bolster. Maar dat aan de binnenkant dat die heel anders is. Jefta die handelt heel anders dan ik zou verwachten. Volgende plaatje. Ja, heb je hem. Ik zal ongeveer vertellen hoe dit ging, want het is te veel om alles letterlijk voor te lezen. Hij ging niet vechten, hij ging praten. Echt een prater, hè? Die man, dat kun je zo zien. Hij stuurde gezanten naar de koning van de Ammonieten met de vraag, wat bezielt u om mij op mijn eigen grondgebied aan te vallen? Dan ontstaat er een gesprek tussen die gezanten en ze gaan een paar keer heen en weer. De koning van Ammon die zei, Israël heeft ons land in bezit genomen. Ze zei, Jefta, nee, zo is het niet gegaan. Wij zijn om het land van de Edomieten en de Moabieten heen gegaan, omdat we er niet door mochten. En toen het volk Israël in de woestijn was, vroegen ze, mogen we door jullie land trekken? Nee, nou dan gaan we eromheen. Heel vriendelijk. Edomieten, Moabieten, ze zijn eromheen getrokken. Toen kwamen ze voor de grens met de Amorieten en vroegen ze of ze ook mochten doortrekken. En de koning van de Amorieten, die zei niet gewoon nee, nee, die verzamelde zijn leger en viel aan. Dat was voor de Heer een signaal om ook iets te doen. En de Heer zorgde ervoor dat Israël die oorlog won. Het land van de Amorieten werd dus in bezit genomen. Volgende plaatje. Conclusie, vers 27. Ik heb u niets misdaan. Maar u doet mij onrecht door mij aan te vallen. Laat de Heer, de hoogste rechter, vandaag het recht spreken tussen de Israëlieten en de Ammonieten. En dit zegt hij in Mispa. Net als dat eerste verbond wat daar gesloten werd, met Laban en Jacob. Diezelfde plaats zegt hij, eigenlijk dezelfde woorden. De Heer is rechter, laat hem recht spreken. Hij weet hoe het zit. Eigenlijk zegt hij ook van, wat daar vlak voor staat, van jullie God helpt jullie, mijn God helpt mij. Ik vertrouw op Yahweh, mijn God, de God van Israël. Als jullie nou jouw goden aanroepen, jullie goden, dan roep ik mijn God aan. Maar ik zeg je, mijn God, de God van Israël, de hoogste rechter, die zal recht spreken. Volgende plaatje. Maar de koning van de Ammonieten trok zich niks aan van de boodschap die Jefta had laten overbrengen. En toen werd Jefta gegrepen door de geest van de Heer. Hij trok door heel Gilead en Manasse en ging weer terug naar Mispa en Gilead en trok op van daarop tegen de Ammonieten. Wat zou nou Jefta's boodschap geweest zijn als die daar zo rondtrok? Ik denk dat hij had gezegd, want hij is vervuld met de Heer. Wat gaat hij doen? Hij zegt niet, we gaan winnen, wij zijn sterk. Nee, de Heer is rechtvaardig. Hij is de hoogste rechter. Hij staat boven alle volken. Hij staat boven alle afgoden. Ik roep de Heer aan, want ik kies voor hem. Wie is er met mij? Wie is er met mij? Want ik ga met de Heer. En dan lees ik verder in vers 30. Als hij zo rondgaat. En hij beloofde de Heer. Als u de Ammonieten aan mij uitlevert. Dan zal het eerste dat bij mijn behouden thuiskomst mij tegemoet komt voor u zijn. Dat zal ik als brandoffer aan u opdragen. In een andere vertaling staat er. Dat wat naar buiten komt en mij vanuit de deur van mijn huis tegemoet komt. Toen dacht ik, toen ik dit las. Jefta, wat doe je nou? Want als je zo'n soort belofte maakt, dan moet wel iets bijzonders zijn. Iets waar de Heer blij mee is. Een rund is een gewoon offer. Maar die komt ook niet uit je voordeur. En waarom doe je dit? Wil je de Heer omkopen? Is je geloof niet goed genoeg? Of is dit dankbaarheid? Als je de Heer God iets belooft, is dat nooit iets kleins. Je zegt niet, nou Heer, als u dat doet, dan zal ik de afwasmachine uitruimen. De tafel dekken. Pas op. Met wat je zegt. Tegen de Heer. Pas op. Met wat je belooft. Kom ik zo op terug. Lees eerst nog even verder. Richter 11 vers 32. En hij trok op tegen de Ammonieten. En bond de strijd tegen hen aan. Met hen aan natuurlijk. En de Heer leverde ze aan hem uit. Geweldig. En dan hoofdstuk 12 vers 7. 6 jaar was de Gileadiet Jefta rechter over Israël. Hij mocht 6 jaar richteren namens God. En toen stierf hij en werd begraven in zijn woonplaats Gilead. En hij wordt ook genoemd in 1 Samuel 12. Daar staat de Heer stuurde Jerubbaal. Bedan, Jefta en mij, dat is Samuel. Zo bevrijdde hij u uit de greep van de vijanden die u omringden en kon u hier onbezorgd wonen. De Heer stuurde Jefta, staat hier. En in Hebreeën 11 is die onderdeel van de volk van getuigen, van de geloofshelden. Hebreeën 11 vers 32. Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon, Barak, Simson en Jefta en David en Samuel en over de profeten, die door hun geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid lieten gelden en kregen wat beloofd was. Want de Heer doet wat hij belooft. Door hun geloof, en dan sta je in een rijtje, de David, de Samuel, Gideon, Jefta, man, jij met je leren jekkie. Eind goed, al goed zou je zeggen. Ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Jefta is een held. Door de Heer gestuurd. En toch kwam hij wel in de moeilijkheden door wat hij gezegd had. Ik lees verder in Richter 11 vers 34, waar we net waren gebleven. Toen Jefta terugkwam in zijn woonplaats Mispa, werd hij met rijdansen en trommenspel verwelkomd. Je kon het waarschijnlijk al van ver horen. En zijn dochter ging voorop. Ze was zijn enige kind. Andere zonen of dochters had hij niet. Meteen toen hij haar zag, scheurde hij zijn kleren. En riep uit, ach mijn kind, jij mij deze slag moet toebrengen. Dat juist jij het bent die me in het ongeluk stort. Ik heb de Heer een gelofte gedaan. Ik heb mijn mond open gedaan tegen de Heer, betekent dat. En ik kan er niet op terugkomen. U hebt de Heer een belofte gedaan, vader, antwoordde ze. En nu hij u gewroken heeft op uw vijanden, de Ammonieten, moet u met mij doen zoals u hebt beloofd. Gewroken, dat betekent dat God ze gestraft heeft voor het onrecht wat ze jou hebben aangedaan. God heeft de Ammonieten gestraft. God is rechtvaardig. Hij heeft gedaan wat hij beloofde. En nu moet jij rechtvaardig zijn, Jefta. Ik weet niet wat Emma zou zeggen. Als ik zo thuis kwam, zou ze net zo meegaand zijn? Zeg nou, pap, jij hebt het beloofd. Doe maar. Misschien zat zijn dochter aan de binnenkant ook wel zo in elkaar. Dat ze echt wist wie de Heer was. En je denkt misschien, als je dit zo leest, hoe stom kun je zijn om deze belofte te maken? Jefta. Want een belofte is een serieuze zaak. Laten we even twee tekstjes lezen. Deuteronomium 23. Als u de Heer uw God een gelofte doet, lost die dan ook spoedig in. Want hij zal zijn aanspraak zeker laten gelden. En dan wordt uw laksheid u als een zonde aangerekend. Dus het niet nakomen van een belofte is een zonde. Als u echter helemaal geen gelofte doet, valt u niks aan te rekenen. Maar als u uw woord gegeven hebt, moet u het nakomen. U hebt zelf uit eigen vrije wil de Heer uw God een gelofte gedaan. Dat is bij Jefta ook zo. Niemand had gezegd dat hij dit moest doen. Hij kwam op het idee. En je kan natuurlijk zeggen, ja, hij was wel onder de invloed van Gods geest. Was dat nou ingegeven? Want die strijd had hij nooit gewonnen als de geest van God nog steeds niet over hem was geweest. Dus hij had dat wel ten tijde van dat de Heer met hem was gezegd. Prediker 5. Je kunt beter geen gelofte doen dan een gedane gelofte niet inlossen. Sta je mond geen loze, zondige gelofte toe. En zeg niet naderhand tegen de priester dat ze een vergissing waren. Wil je soms dat God zich kwaad maakt over dergelijk gepraat? Moet hij wat je hebt bereikt te gronden richten? Dromerij en lege woorden zijn er al genoeg. Heb ontzag voor God. Nou, denk eens goed na. Heb ik ook gedaan van de week. Hoe vaak beloof je de Heer zelf iets? Doe je dat dan ook? Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. Hoe was het in de auto vanochtend? Uw lof zal op mijn lippen zijn. Was het zo? Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel. Hier ben ik, Heer, voor mij. Jezus. Alles geef ik u, al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd leg ik in uw hand. En vertrouw ze aan u toe. Nieuwe versie. Maar je wordt er wel stil van, hè? Want je zegt het, maar doe je het ook? Wat vindt de Heer daar nou van? Ik heb respect voor mensen die af en toe even iets niet meezingen. Ik heb respect voor mensen die nadenken. En ik denk dat de Heer daar ook respect voor heeft. Als je je mond open doet, dan moet het iets betekenen. Dat moet meer zijn dan alleen geluid. Als je zegt, u bent Heer, laat het dan ook zo zijn. Laat het een uitwerking hebben in je leven dat hij echt Heer is. Terug naar Jefta. Vers 37. Zijn dochter aan het woord. Maar dit wil ik nog wel vragen. Gun me voordat u uw gelofte aan mij ten uitvoer brengt nog 2 maanden tijd. Zodat ik met mijn vriendinnen de bergen in kan trekken om erover te treuren dat ik nooit iemands vrouw zal zijn. Goed, zei Jefta. En hij liet haar voor 2 maanden de bergen ingaan om met haar vriendinnen haar maagdelijkheid te betreuren. Toen die 2 maanden voorbij waren, keerde ze naar haar vader terug. En bracht hij zijn gelofte ten uitvoer. Nooit had ze met een man geslapen. In de Statenvertaling staat er: en het geschiedde ten einde van de 2 maanden, dat zij tot haar vader wederkwam, die aan haar volbracht zijn gelofte, die hij beloofd had. En zij heeft geen man bekend. Toen Jefta deze belofte maakte, deed, denk ik persoonlijk, en nu komen we in het best wel een redelijk moeilijk stukje, dat hij wel een mens voor ogen had. Want wat zou er anders uit de deur van zijn huis komen? Vicky? Ja, maar Vicky mag je niet offeren. Dat is onrein. Of Poekie? Ah. Zit altijd op de oprit bij ons. Heb je zo'n auto met zo'n achteruitrijcamera en dan zit je met z'n achteruit. Poekie. En dan moet je uitstappen en dan moet je hem eerst weghalen. Want hij zit altijd precies midden in beeld. Wel veilig, maar hij is zo dom. Te dom om te offeren, denk ik. Een rund zal ook niet zomaar uit de voordeur van je huis naar buiten komen. Van, oh, hij zit thuis. Nee. Was ook niet echt indrukwekkend geweest. Aan de andere kant, als hij dan een mens voor ogen had gehad, een mensenoffer was verboden, was verbonden met afgoderij. Het mocht in Israël gewoon niet. Dat deden al die anderen. En daarom werden ze juist verdreven uit het land Kanaan. Nu dat je Jefta kent, en dat hij iemand is die zo zich bewust is van wat God gedaan heeft, die op de Heer vertrouwt en overwint door geloof en door hem gezonden is, ja, dan zou hij geen mens offeren, denk ik. Zou God hem hebben laten overwinnen? Om het volk te bevrijden en dan de rest weer te besmeuren met een afgodisch offer, wat dan het goede voorbeeld van de leider zou moeten zijn. De Heer vindt het het ergste wat er is. Als je kijkt in Deuteronomium 12, vers 29, daar staat er: straks zal de Heer uw God voor u de volken uitroeien, die nu nog in het land wonen dat voor u bestemd is. En als u eenmaal het in bezit hebt gekregen en er bent gaan wonen, zorg er dan voor dat die volken die voor u zijn uitgeroeid, dat waren dus deze gasten die ze lastig vielen, hè, niet alsnog uw ondergang worden. Wees niet nieuwsgierig naar hun goden. Nu gaan ze zeker niet dienen dus. En vraag je niet af, hoe hebben ze nou hun goden vereerd? Want zo willen wij het ook doen. De Heer uw God verbiedt dat. Want zij hebben voor hun goden alles gedaan wat de Heer verafschuwt. Ze hebben zelfs hun zonen en dochters als offer voor hen verbrand. Ergste wat er is, het wordt expliciet genoemd. Dat meisje, die dochter, die gaat 2 maanden treuren over haar maagdelijkheid. Dat zij nooit kinderen zal krijgen. Dat zij nooit een man zal hebben, geen familie zal krijgen. Geen nageslacht. Misschien zelfs om haar vader, dat haar vader nu geen kinderen meer heeft. Dat was in die tijd heel erg. Denk aan de aartsvaders. Op andere plaatsen, waar kinderen voor de Heer waren, zoals het er letterlijk staat, voor de Heer. Die zou voor de Heer zijn. Bijvoorbeeld de oudste zonen en de oudste dieren. Dan werden de zonen vrijgekocht. En dan werden er dieren geofferd. Simson en Samuel werden aan de Heer gegeven. Door heel hun leven. En God laat na dit alles Jefta nog 7 jaar regeren. Dus voor mijzelf hou ik het erop dat hij zijn dochter niet gedood heeft. En daar kunnen we best wel een discussie over hebben. Je kan het ook niet met me eens zijn. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat God het toegestaan heeft. Ik denk dat Jefta alles gegeven heeft wat hij beloofd heeft. En zijn dochter heeft afgestaan aan de Heer. En dat zij dienstbaar aan de Heer geweest is haar hele leven. Als Jefta een geloofsheld is, dan lijkt hij op Jezus. Zelfs al heeft hij een rafelig randje. Zelfs al maakt hij fouten. Hij gaf alles. Ja. Ja, dat weet ik. Maar dat kun je op 6 manieren opvatten. Dus daar wilde ik niet te veel nadruk op leggen, want dat is niet mijn boodschap. Mijn boodschap is niet, is ze nou gedood of is ze niet gedood? Daar gaat het niet om. Het gaat erom, pas nou op met wat je belooft aan de Heer. En kom het na. Lijk op de Heer. Als Hij trouw is, dan moet je het doen. Dan doet Hij wat Hij zegt en dat moeten wij ook doen. Volgende slide. Er zijn 3 dingen die ik je wilde meegeven over deze man. De liefde van God, zoals helemaal in het begin, zoals ik dat zei. De Heer was er helemaal klaar mee. Hij zei, zoek het maar uit. Maar dan, op het moment, niet dat wij alleen maar belijden, maar dat we ons ook bekeren en echt Hem gaan dienen, dan komt Hij in actie. Zijn ziel kan de moeite van Israël niet langer verdragen. Zijn ziel kan de moeite van jou op dat moment niet langer verdragen. Dat is zijn karakter. De liefde van God is groot en die zit heel diep. Wat je ook gedaan hebt, er is genade. Door het bloed van Jezus Christus. Over Jefta. Het gaat om de binnenkant. Mensen hebben misschien een oordeel over je. Sturen je weg. Je bent misschien menselijk gezien niet waardig. Ze vragen je alleen maar op het moment dat het hun uitkomt om iets op te lossen. Want je kan ze lekker timmeren. Weet je voor wat. Iedereen kan voor God een geloofsheld worden. En herinnerd worden in zijn boek op die manier. Niet alleen in het boek des levens, maar ik denk dat hij ook een boek met helden heeft. Net als dat David dat had. God kan van iedereen een held maken. Als hij zich in dienst stelt van de Heer. En over die belofte. Nou, ik heb die liederen genoemd. Ik ben benieuwd wat het slotlied wordt. Denk goed na. Denk goed na wat je zegt. Maak niet geluid. Meen het. Als je je mond open doet voor de Heer. Als je zingt. Als je bidt. Naar elkaar, kom je belofte na. Dat doet de Heer ook. Amen.